Ik mag u namens het comité van de Stichting in de Rechte Straat vanavond van harte welkom heten op deze hervormingsavond. Een bijzonder woord van welkom richten we tot onze collega dominee Den Butter, die vanavond ook een meditatie voor ons hoopt te houden. Verder het christelijk Flakkees mannenkoor onder leiding van de heer De Geus. En tenslotte de beide organisten mevrouw Smit en de heer Van Eck. We zijn uiteraard zeer dankbaar dat wij als leden van verschillende kerkgenootschappen de zegen van de reformatie vanavond mogen gedenken. En we hopen van harte, we zullen daar ook om bidden, dat de Heilige Geest ons vanavond zal geven de ware eenheid in het geloof rondom het woord van God. Ja, de eenheid waarom Christus zelf gebeden heeft. Ik stel nu voor om samen met u te zingen uit Psalm 85, de versen 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten, versen 1 en 4 van Psalm 85.
Oh,
Laat ons samen bidden. Heilige en genadige God, getrouwe Vader in de Heer Jezus Christus, wij danken u van harte dat u ons deze avond geeft waarop wij mogen gedenken de zegen van de reformatie, waarop wij mogen gedenken uw werk dat u in stand houdt de eeuwen door en dat u naar uw raad die u zich hebt voorgenomen in de eeuwigheid ook volvoert, totdat u uw grote doel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, bereikt hebt. Heren, we danken u dat we van uw plan mogen weten. Dat we mogen weten dat de Heer Jezus Christus het centrum van uw plan is. En dat hij, nadat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, zaad zal zien. We danken u, Heren, dat u mannen hebt gegeven, dat u ze zelf hebt verwekt, die dit evangelie in alle klaarheid opnieuw onder het stof vandaan mochten halen, omdat uw geest ze daartoe bracht, omdat uw geest ze verlichtte en ze liet zien dat zij en allen in deze wereld onder uw vloek lagen, maar dat de gerechtigheid van de Heer Jezus voor u en voor allen die in u geloven voldoende is. We komen u bidden of u dat evangelie dat u hebt laten bewaren tot op de dag van vandaag ook vanavond in alle kracht wilt laten klinken, door de Heilige Geest aan onze harten wil openbaren, opdat ook wij door dat evangelie vertroost en tot u gebracht mogen worden. Wij bidden u voor hen die hebben te spreken, voor hen die hebben te zingen, voor hen die hebben te spelen. Heren, leid ons door uw Heilige Geest. Geef dat wij alles wat wij vanavond doen in gemeenschap met de zegenende hoge priester mogen doen, opdat hij ons vervullen. En opdat zo uw woord, alleen uw woord, mag klinken. Wij belijden u dat wij de genade die u hebt laten ontdekken door de reformatoren in uw woord vaak verdonkerd hebben door toch weer allerlei dingen te willen aandragen die u niet behagen omdat ze door onze zonde bevlekt zijn. We belijden u dat we de schriften vaak verdonkerd hebben doordat we ze gekortwiekt hebben naar onze eigen maatstaf. We belijden u dat we het geloof niet recht verstaan hebben, omdat we het als een werk van ons hebben opgevat, of het geheel niet meer ter sprake brachten. Heren, wij dwalen van huis uit, maar u bent die God die alle dingen nieuw maakt, en dat bidden wij u met het oog op deze avond. Dat bidden wij u met het oog op de toekomst. Geef dat wij u zo aan het werk mogen zien, in uw trouw, dat wij ook mogen hopen op de toekomst, omdat u dezelfde bent, omdat u doorgaat met uw werk, omdat u beloofd hebt dat u nooit zult laten varen het werk van uw handen en dat uw gemeente nooit door de poorten van de hel overweldigd zal worden. Geef ons vanavond gebed daarvoor. Verwek dat in onze harten door de prediking van uw woord. En wilt u zo alles volmaken met uzelf. En wilt u ons leegmaken van onszelf. Opdat u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, geëerd wordt van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift uit Romeinen 3. En daarvan de verzen 9 tot en met 26. Romeinen 3, de verzen 9 tot en met 26. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Tot zover. Ik wil met u nadenken over het eerste gedeelte van vers 21... en enkele woorden uit het slot van vers 22. Deze woorden, Romeinen 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En dan enige woorden uit vers 22. Tot allen en over allen die geloven. Tot zover. Maar nu. Met deze twee korte woorden haalt de apostel Paulus de wissel in Romeinen 3 totaal over. Het is alsof na een zware, donkere onweersbui plotseling de stilte intreedt en de zon doorbreekt. Iets dergelijks gebeurt hier. Want er heeft zich in de voorgaande verzen inderdaad een geweldig onweer boven het hoofd van Paulus en zijn lezers ontladen. Hoe ik dat bedoel? Wel, Paulus heeft in de hoofdstukken 1 tot en met 3 het leven van Jood en Heiden aan de heilige wet, aan de wil van God gemeten. Komt het met die wet, dat is met de norm van God overeen? Met andere woorden, zijn deze mensen, de Joden en de Heidenen, rechtvaardig voor God? Kunnen ze voor hem bestaan als God hun leven oordeelt? Wel, nu wat de heidenen betreft is die vraag snel beantwoord, want bij het heidendom was de goddeloosheid en de zedeloosheid aan de orde van de dag. Trouwens, dat is vandaag nog zo. Denk maar aan de stroom van geweld, van revolutie, aan straatberoving, ontvoeringen, terreuracties, kapingen, aan de visie op de abortus en de euthanasie, aan de gedachte over de pedofilie en de kinderpornografie. Het is een uitleven van het vlees, van het eigen boze ik. Goddeloosheid en zedeloosheid onder het heidendom van toen, maar ook van nu. En is er enige verontschuldiging voor dit gedrag te vinden? Nee. Volstrekt niet. En zie, daarom gaat het oordeel van God over al deze mensen. En hoe staat het met de Joden? Brengen zij het er beter af? Nee, er staat geschreven, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Ja, de Joden verbeelden het zich wel. En vele kerkmensen met hen. Dat ze uitnemender zijn. Maar hun goede werken houden geen stand in het gericht van de Heilige God. De gehele wereld, Jood en Heiden, is verdoemelijk voor God. Niemand heeft een overlevingskans als God met hem of haar in het gericht treedt. Zie dat geloofde Maarten Luther. En dat besef kon zijn hart verscheuren, dat deed hem beven. Ik ben niet rechtvaardig voor God. Dat wist hij. Ik ben verdoemelijk voor God. En niet pas straks in de toekomst, maar nu sta ik op die gerichtsplaats, oog in oog met God. En ik heb op geen van zijn aanklachten één verontschuldiging. Hoe word ik ooit rechtvaardig voor God? Hoe zal de Heere ooit kunnen verklaren, Martinus Luther, vrijgesproken zijt gij. U treft geen blaam, u gaat vrij uit. Om het antwoord van die vraag heeft Luther geworsteld. Heeft Luther gevast, heeft hij een reis naar Rome gemaakt. Heeft hij over de bodem van zijn cel gekropen. Zie hier de donkere achtergrond van onze tekst in levende lijven. Wie van ons weet daar ook van? Wie van ons gelooft het woord van God? Heere, als gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, als gij mijn leven meet aan uw wil, aan uw norm, Heere, wie zal bestaan? De Heere eist dat wij rechtvaardig zijn. Hij eist het van u, van jou, van mij. Heden. Hij eist gerechtigheid, dat wil zeggen, hij eist dat wij hem, die goed is, volmaakt lief hebben. En onze naaste als onszelf. Gelooft u dat? Want wij proberen telkens onder die klem van de Heere uit te komen. Telkens weer. Echter, hij blijft die volmaakte liefde van u en van mij eisen. Vanavond en al de dagen van ons leven en in het uur van onze dood. Zou je het daar niet benauwd onder krijgen? Die liefde moet er zijn. Volkomen, maar ze is er niet. Misschien verzucht u ook wel eens. Hulpeloos, radeloos. Ik kom er nooit. Die liefde, die kan ik niet. Die wil ik niet. Dat gaat dieper. Die wil ik niet opbrengen. Maakt u dat onverschillig? Zegt u, er is toch geen doen aan? Dat helpt u niet. Maakt dat u moedeloos? Of zegt u, ja, maar ik kan ook niet meer dan mijn best doen. De Heere zal daar hopelijk tevreden mee zijn. God zegt u vanavond, ik ben het niet. Hoort u? Al ons doen en laten. Al onze onverschilligheid, maar ook al onze ernst, ook al onze godsdienstige ernst, worden geoordeeld vanavond. Op dat alle mond, ook alle mond hier in de kerk, gestopt worden. Praat ik misschien nog door, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Maar nu, zo vervolgt de Heilige Geest. En hij richt onze blik, die op onszelf gericht was, op de boodschap van het evangelie. Na de donkere, zware onweersbui, het vernietigend vonnis uit vers 19... dat wij met de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn, laat de Heilige Geest in onze tekst het evangelie als een zachte stilte ruisen. De zon breekt plotseling door. De zonne voor wier stralen het nachtelijk duister zwicht. Want hier klinkt opzienbarend nieuws, ongedacht en onverwacht. Maar nu, het is bijna niet te geloven. Zo wonderlijk, zo heerlijk. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Daar hebt u weer dat woord rechtvaardigheid. rechtvaardigheid Gods staat er. Wat betekent dat? Wel de rechtvaardigheid die voor God bestaan kan. Die voor hem geldt, die de Heere aangenaam is. Omdat hij haar niet alleen eist, maar ook schenkt, uitdeelt, om niet. En dan moet u weten, daar staat de Jood, dat is de godsdienstige mens bij uitstek, vreemd tegenover. O, hij weet wel van die rechtvaardigheid van God. En hij weet ook wel van het middel om haar te verwerven. Dat middel is het houden van de wet, het doen van Gods geboden. En de verhouding die er naar aantal en waarde bestaat tussen het vervullen en het overtreden van de wet is beslissend voor onze rechtvaardigheid. Niemand kan die verhouding natuurlijk precies vaststellen. Dat kan alleen God, dat doet God. Hij beslist in het uur van je dood. En wegen de wetsvervullingen, dat zijn onze goede werken, dan zwaarder dan de overtredingen van Gods geboden, dan verklaart God de mens rechtvaardig. De weegschaal van voor Gods aangezicht slaat dan door. Ons ten goede, dankzij het gewicht van onze goede werken. Dat is ook naar de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, denkt iemand in de kerk misschien. Inderdaad, maar dacht u dat dit denken onder ons, in ons hart, niet in zwang is? Je moet zoveel mogelijk bidden en naar de kerk gaan om behouden te worden. Je moet er zo goed mogelijk naar proberen te leven, zeiden ze in mijn vorige gemeente. En dan? Ja, dan hoopt menig een toch heimelijk dat de weegschaal uiteindelijk ten gunste van hem of haar doorslaat. En dat die zo uiteindelijk, al is het dan op het nippertje, behouden wordt. Dat de Heere als het ware zo zal handelen. Maar ziet u, dan is onze rechtvaardigheid ook een rechtvaardigheid die God vaststelt. Naar aanleiding van de resultaten van ons leven. Desnoods van ons godsdienstige leven. Maar dan is het geen rechtvaardigheid die mij geschonken, die mij toegerekend wordt, om niet. Weet u wat Paulus doet met die rechtvaardigheid van de Jood? Met al die probeersels en die inspanningen van u en van mij? Nee, hij wil er niets van weten, niets. Goed voor de vuilnisbelt, zegt hij in Filippenzen 3. Ik heb het allemaal schade, hoort u, schade en drek leren achter. Want er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er wordt ook niemand rechtvaardig. En het zal uiteindelijk niet meevallen in Gods gericht, zegt Paulus. Voor niemand van ons. Als wij daar komen met iets van onszelf. Want uit de werken der wet, staat er in vers 20, zal geen vlees, ook niet uit middelharnis, gerechtvaardigd worden. Moeten we dan altijd in het onzekere blijven? Altijd in het donker blijven rondtasten, bang voor het strenge oordeel van God, dat komt? Nee, dat hoeft niet. Want nu is de rechtvaardigheid Gods, die u en ik nodig hebben, geopenbaard. Dat wil zeggen, ze is door God zelf in het volle daglicht gesteld. Wanneer en waar, vraagt u? Wel, in de volheid van de tijd. Ze is door de Vader in de kribbe gelegd. Ze is in de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus Christus voor ons in het volle daglicht getreden. We mogen ook zeggen, ze is ons geopenbaard in het evangelie, dat ons de gekruiste en opgestane Christus openbaar verkondigt. In het evangelie verkondigt de Heilige Geest zelf dat Christus Jezus ons van God geworden is tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat wat wij niet hebben door onze eigen schuld en wat ons daarom verdoemelijk voor God maakt, dat schenkt de Vader ons in hem, de Heere, onze gerechtigheid. Dat is zijn naam. En met hem, met zijn gerechtigheid, komt God tot wat verdoemelijk is. Deze is mijn geliefde zoon, zegt hij ook vanavond, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, gelooft in hem. Iemand vraagt, maar hoe gaat het dan toe bij deze rechtvaardigheid Gods? Wordt aan God, aan zijn rechten, dan niet tekort gedaan? Nee, immers Gods rechtvaardigheid is niet als een zware onweersbui over deze wereld heen getrokken. Nee, ze is als de bliksem, oordelend, toornend, bij Christus ingeslagen op Golgotha. Het behaagde de Vader in zijn recht. Maar tegelijkertijd, in zijn onbegrijpelijke liefde voor zondaren, zijn eigen kind te verbrijzelen. Al de zonden zijn aan Christus bezocht. Het vonnis, dat is de vloek van de wet, die ons moet treffen, heeft hem getroffen. Maar hoe kan dat nu, vraagt iemand? De Heer Jezus was toch met gerechtigheid bekleed? Hij mocht toch met recht vragen, wie overtuigt mij van zonde? Hij was toch volmaakt in de liefde, onberispelijk, zuiver, heilig. Inderdaad. Maar waarom is dan Gods gerechtigheid? Waarom is dan zijn oordeel aan hem voltrokken? Dat is de oneindige liefde van de Heer Jezus tot zijn Vader, tot het recht van zijn Vader. Dat is de oneindige liefde van de Heer Jezus tot zijn gemeente, tot vijanden. Dat wilde de Vader, zeg ik erbij, in zijn onuitsprekelijke liefde ook zelf. Hoor wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Christus die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wel nu de ogen van Luther zijn geopend door dit, voor dit evangelie. Waarop hij diep verwonderd, aangedreven door de Heilige Geest uitriep. Dus Heer Jezus, u mijn zonde, al mijn zonde. En ik uw gerechtigheid. Ik rechtvaardig voor God in u. Dat is helemaal bekleed met uw rechtvaardigheid. Zodat mijn verdoemelijkheid niet meer te zien is. Ja, inderdaad. Zo ging voor Luther, zoals hij het zelf zegt, de poort van het paradijs open. En zo wordt het ons in het evangelie inderdaad geopenbaard. Zo mag het ons ook vanavond verkondigd worden. Niet door mij, maar van Gods wegen. Ik wil ruilen, zegt Christus. Geef mij uw zonde. Al uw zonde. Erken uw zonde. Uw verdoemelijkheid. En zie hier. Mijn liefde. Zie hier is mijn gerechtigheid. Zie hoe vlekkeloos en ongeschonden. Zeg nou niet, dat is te goedkoop. Want ik heb er de dure prijs van mijn bloed zelf voor betaald. Om het u te mogen zeggen vanavond, zegt Christus. En zie gemeente, dat is die rechtvaardigheid nu die voor God geldt. Die u brood nodig hebt. En ik moet u zeggen, er is geen andere. En let er goed op. Het is een van God geschonken rechtvaardigheid. Het is een om niet uit genade verleende gerechtigheid. In Christus die God ons in het evangelie aanbiedt. Het is Christus zelf. Gestorven om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wie nu nog vraagt. Maar voor wie is die rechtvaardigheid Gods nu? Voor wie is Christus nu? Die krijgt in vers 22 een duidelijk en ondubbelzinnig antwoord. Tot allen en voor allen die geloven. Geloven, wat is dat? Dat is niet de Heere. Wanneer hij met zijn lieve kind, de Heer Jezus Christus, tot ons komt wantrouwen. Zijn geschonken, zijn aangeboden gerechtigheid, verwerpen, onder welk voorwendsel of onder welk excuus dan ook, onverschillig of ernstig. Immers dan zult u, zegt de Heilige Geest, in uw eigen ongerechtigheid of met uw eigen gerechtigheid verworpen worden, omdat u hem, de rechtvaardigheid Gods, verworpen hebt. Buiten Christus zijn u en ik arm, blind en naakt, verdoemelijk, zegt Paulus. Hij zegt, nee, Christus zegt, ik raad u dat ge van mij koopt, het goud van het geloof. Ik raad u dat gij van mij koopt, uit genade om niet, de witte klederen van mijn gerechtigheid. En wat is dan geloven? Het is niet iets presteren. Het is niet toch weer iets proberen aan de Heere te geven wat van uzelf is. Nee, het geloof is geheel ontvangend van aard. Het leeft niet van eigen gegeven, van eigen prestaties. Het leert van A tot en met Z leven, van Gods genade gegeven. Dat is van de Heere Jezus Christus, in wie al de volheid van God lichamelijk woont. Het is niet eerbiedig. Het is nog minder vroom. Het is niet ernstig om het bij uzelf, bij iets of iemand anders te blijven zoeken. Het is een minachten van hem. Het is een vertrappen van de liefde van zijn Vader. Het geloof dat de Heilige Geest werkt, is een lege, schuldige, uitgestrekte hand. Het geloof, schrijft iemand, is zo armzalig als een lege broodplank. Zo min een mens van zijn broodplank kan leven, net zo min van zijn geloof. Maar wat is het dan waarmee God de broodkorf van het geloof vult? Dat is zijn evangelie. Dat is de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die God aanbiedt in dat evangelie. Om niet. Wat zegt de Heilige Geest daarom? Verhard u niet, maar gelooft Gods heil en troostrijk woord. Dat is volgens Luther, wendt u zo arm, zo naakt, zo moe, zo verdoemelijk als u bent, tot deze Christus de gekruisigde. Leer hem lof zingen, zegt Luther. En aan uzelf vertwijfelend, dat is nodig, aan onszelf totaal vertwijfelen, tot hem zeggen, Gij alleen, Heer Jezus, zijt mijn rechtvaardigheid. Ik ben uw zonde. Gij hebt het mijne, mijn verdoemelijkheid, als het uwe aangenomen en mij het uwe gegeven. Gij hebt aangenomen dat wat gij niet waart. En gij hebt mij gegeven dat wat ik niet was. Ik dank u, Heere. Ik dank u, Vader, van onze Heere Jezus Christus. Mijn God, u zal ik eeuwig lopen voor uw onuitsprekelijke gave. Amen. Wij zingen uit Psalm 98, de verzen 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En het vierde, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. De verzen 1 en 4 van Psalm 98. Thank you.
op deze hervormingsavond, op deze herdenking van de kerkhervorming, moeten wij, denk ik, toch ook onder ogen zien de vraag hoe ons herdenken van deze bijzondere gebeurtenis uit de kerkgeschiedenis dient te zijn. En als we op die vraag naar het hoe van het herdenken een Bijbels antwoord zoeken, dan wil ik mij met u laten leiden door wat we daaromtrent lezen in de 44ste psalm. Ik lees u het eerste gedeelte en het laatste gedeelte van deze psalm. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. O God, wij hebben het met onze oren gehoord, onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in de dagen van ouds. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd, hen lieden daarentegen doen voortschieten. Want zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aangezicht, omdat gij een welbehagen in hen had. Gij zelf zijt mijn koning, o God, gebied de verlossingen Jacobs. En dan beginnen we weer bij vers 24. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel is in het stof nedergebogen, onze buik kleeft aan de aarde. Sta op ons ter hulp en verlos ons om uwer goede tierenheid wil. En nu hebt u het denk ik ook al begrepen waarom ik op grond van het gelezen schriftgedeelte vanavond een ogenblik tot u wil spreken onder het thema herdenken wordt bidden. Het is ontegenzeggelijk waar, in deze 44ste psalm is de dichter bezig de daden van de Heere in het verleden te herdenken. Hij denkt terug aan wat er in oude tijden plaatsgevonden heeft, aan die grote dingen die hij van zijn vaderen gehoord heeft. En hij is niet de enige in Israël, maar die verhalen uit de oude geschiedenis worden keer op keer verhaald en doorverteld over de uittocht uit Egypte en over de intocht in het land Kanaan, de verovering van dat land, de verdeling van dat land en al die andere bijzondere rijke bladzijden uit de geschiedenisboeken van Israël die keer op keer worden voorgelezen. De dichter heeft daarnaar geluisterd en velen met hem hebben daarnaar geluisterd, maar ze hebben die oude geschiedenissen niet alleen maar verstaan als gebeurtenissen uit een grijs verleden. En ze hebben die geschiedenissen niet geïnterpreteerd alsof het daarin ging om een bevrijding alleen, of om een bewustwording alleen, of om een zelfstandig worden van een nieuw volk dat in een eigen land zich mocht vestigen en dat zijn eigen grenzen mocht bepalen. De dichter heeft in die geschiedenissen van het verleden niet alleen maar iets gezien wat horizontale dimensies bezat. Zo kun je natuurlijk op het verleden terugzien, zuiver horizontaal, zuiver in het aardse vlak, de dingen van het verleden ziende en ze van daaruit ook interpreterend. Zo kun je ook de kerkgeschiedenis herdenken als een historisch feit, maar dan in aardse en in horizontale relaties alleen. En zo wordt er ook in onze dagen over de kerkgeschiedenis gesproken. Zo wordt ook de theologie van de reformatie wel geïnterpreteerd. Alsof het in de theologie van de reformatie alleen maar om de bevrijding van de mens ging. De mens die onder het machtsinstituut van de kerk van Rome in angst verkeerde. En Luther is door God gebruikt om de mens en de mensheid, de kerkmens, eruit te leiden. Om hem te bevrijden vanuit die angst. En hem te verlossen vanuit die onderdrukking die er was over zijn geweten. Zodat hij nu in de vrijheid mag staan. Een moderne theologie beroept zich graag zo op de reformatie. En er is nog een andere manier om de reformatie horizontaal te gedenken. Zo in de zin van Luthers problemen vloeide voort uit het feit dat hij nog niet genoeg van exegese wist. Daarom botste hij tegen dat woord gerechtigheid aan. Was hij nu maar beter geïnstrueerd geweest? Was zijn theologie nu maar op een beter plan gekomen, op een hoger plan, wist hij nu maar zoveel als wij nu weten, dan was zijn hele worsteling niet nodig geweest. En zo wordt dan ook wel aan de reformatie teruggedacht als een bepaald hoogtepunt in die tijd, maar dat is voor ons intussen alweer gepasseerd, vandaar dat de vragen waar Luther mee zat voor ons ook niet actueel meer zijn. We zijn daar bovenuit gegroeid. Maar op die horizontale manier heeft de dichter van de 44ste psalm niet herdacht wat er in het verleden gebeurd is. Had hij ook kunnen doen, natuurlijk. En er zijn er in Israël ook wel geweest die het zo geïnterpreteerd hebben. En er zijn er nog onder het volk van Israël die zo hun geschiedenis lezen. Maar de dichter laat ons zien dat er in zijn herdenken een andere dimensie is. U hebt dat al wel gemerkt toen we het eerste gedeelte van die 44ste psalm lazen. Het ging hem niet om mensen. Het ging hem ook niet om de ervaring van mensen in de eerste plaats. Het ging hem ook niet om de worsteling van mensen. Het ging hem ook niet om de daden van mensen, maar hij zag in het verleden God aan het werk. Het werk dat gij gewrocht hebt in hun dagen. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven. Gij hebt de volken geplaagd en hen daartegen doen voortschieten. Ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard en hun arm heeft hen geen heil gegeven, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aangezicht, omdat gij een welbehagen in hen had. Zo heeft hij de geschiedenis gelezen. En dat is ook de enige juiste manier om de geschiedenis te lezen, ook de kerkgeschiedenis. Natuurlijk, als je de hervorming herdenkt, kun je gerust namen noemen, zoals de dichter dat ook kon doen. Mozes, Jozua, en wij kunnen vanavond Luther, Calvijn en anderen noemen, maar dan toch alleen maar in zoverre als zij in die rechterhand van de Here functioneerden als een instrument waar hij zich van bediende. Anders niet. Anders wordt de reformatie mensenwerk. God heeft het gedaan, ook toen, in de 16e eeuw. God heeft zijn kerk uitgeleid. God heeft zijn kerk het woord. God heeft het licht van het evangelie van de gerechtigheid van Christus weer op de kandelaar geplaatst. God heeft dat licht helder doen schijnen in Wittenberg, in Genève en van daaruit in Europa en zelfs naar andere delen van deze wereld. En God niet, heeft niet alleen zijn woord gegeven of hergeven. God heeft bij dat woord ook zijn geest gegeven. Zodat de reformatie maar niet alleen een kwestie van leer en van leerstellingen en leerstukken was. Niet alleen maar een zaak van de Bijbel en hoe interpreteer je de Bijbel. Maar zodat de reformatie ook mocht worden een geestelijke beweging waarin de Heilige Geest was. De reformatie was ook een revij, was ook een geestelijke opleving. Want dat woord waarvan het licht weer ging schijnen in de kerk, dat woord dat ging spreken van gerechtigheid en van vergeving en van verzoening voor de goddelozen en dat om niet, dat woord dat vond ook weer klank in de harten en dat werd ook geschreven op de tafels van het hart, doordat de Heilige Geest het binnendroeg. En doordat de Heilige Geest het tot een kracht Gods, tot zaligheid deed werken in het leven van hen die erdoor werden aangeraakt. En dat deed God en Hij alleen. En zo maakte Hij de reformatie tot een beweging waarin teruggekeerd werd tot de schriften. Maar waarbij tegelijkertijd ook geleefd werd uit de schriften. Daar mag je namen bij noemen, want God heeft nu eenmaal mensen met die namen gebruikt. Maar het is ten diepste het werk van God geweest. En als de dichter zo de geschiedenis ook van zijn volk ziet, en zo de geschiedenisboeken leest, en zo de daden Gods overdenkt, dan krijgt hij in één keer perspectief. Dan ziet hij ook iets van het mysterie dat achter dat handelen van God openbaar komt. Want nu kun je je natuurlijk vragen, waarom deed God dat dan? Wat bewoog hem? Wat motiveerde hem? De dichter heeft het gezien in en hij getuigt ervan als hij aan het eind van het vierde vers zegt, omdat gij een welbehagen in hen had. Het was dus niet omdat er enige verdienste bij Israël bestond. Het was dus niet omdat dat volk op de een of andere manier waardigheid bezat. Omdat ze zichzelf bij God in een goed blaadje gebracht hadden. Want de geschiedenis ook van het volk waartoe de dichter behoort, is een geschiedenis waarin heel wat zwarte bladzijden voorkomen. Een geschiedenis die ook gemarkeerd wordt op elke pagina van het boek waarin het geschreven staat met de zwarte zonden en ongerechtigheden. Het was een volk dat ook dwalende van hart was en waarvan de Heere moest klagen en ze kennen mijn wegen niet. Maar het hing ik ook niet af van de godsvrucht van dat volk. En het hing niet af van het gebedsleven van het volk. En als de Heere hen plant en voor hun aangezicht de vreemde volkeren verdrijft. Als de Heere hen het land geeft. Als de Heere hen zegent. Dan doet Hij dat niet om enig goed in hen en niet om waardigheid in hen. Maar omdat Hij een welbehagen in hen heeft. En dat is ten diepste altijd het, misschien niet altijd uitgesproken, maar wel achterliggende geheim van al Gods daden, ook in de geschiedenis van zijn kerk. Zijn welbehagen. Waarom gaf God dat woord weer terug? Waarom gebruikte Hij Luther? Waarom gaf Hij zijn geest bij de prediking der reformatie? Waarom gaf Hij die geestelijke opleving? Waarom gaf Hij die geloofsmoed en die geloofskracht en die diepgewortelde geloofsovertuiging, zodat ze ook het vuur van de brandstapels konden trotseren? Dat is om geen andere reden dan het welbehagen Gods. Geen andere reden dan de raad en de wil van God tot verlossing van zijn kerk. Hij heeft het goed gedacht, zo zijn kerk te zegenen, niet omdat er naar gevraagd en om gebeden was. Niet omdat er zo'n bloeiend gebedsleven al was. En omdat de hemel bestormd werd door de gebeden van Gods overblijfsel in de middeleeuwen. Want al zou dat mogelijk nog het geval geweest zijn. We weten er overigens nog te weinig van. Dan is ook aan dat gebedsleven nog zoveel onreinheid en zoveel onheiligheid verbonden geweest, dat om die reden en op die grond God het nog niet had kunnen doen. Maar hij deed het omdat hij er wel behagen aan hen had. Hoe komt het dat de dichter deze dingen zo ziet? Hoe komt het dat er zoveel zijn die het zo niet zien? Wel, dat de dichter het zo ziet, komt omdat hij zelf een geestelijk mens is. Omdat hij zelf iemand is die, zoals hij in vers 5 zegt, onder de koning heeft leren buigen. En zoals hij in vers 7 zegt, heeft leren vertrouwen. Niet op zijn boog, niet op zijn zwaard, niet op het vlees dat hij tot zijn arm leerde, zou gaan hebben gesteld. Maar omdat hij heeft leren vertrouwen op de Heere en op het woord van de Heere alleen. En zo, als een door de geest doorwoont, als een door de geest geestelijk gemaakt mens, als een door de geest begiftigd mens met geopende ogen en een geestelijk inzicht, heeft hij de geschiedenis van zijn volk leren lezen. Niet als een stukje historie, niet als een boeiend verhaal, niet als een geschiedenis alleen waarin de een wel en de ander niet geïnteresseerd is, maar als een relaas van Gods daden in zijn welbehagen verricht. En dan kan hij er ook de rijkste bemoedigingen uithalen voor de tijd waarin hij zelf leeft. Vandaar dat nu in de concrete situatie waarin die dichter verkeert, zijn herdenken bidden wordt. Bidden tot die God die het toen zo rijk, zo genadig, zo wonderlijk, zo naar zijn welbehagen gedaan heeft. Die toen ook niet vroeg naar waarde of verdiensten in mensen. Die toen ook niet zag naar mensen die eerst hem wat moesten geven. Maar die het genadig om niet gedaan heeft op grond van zijn eigen onveranderlijk welbehagen. Want in wat voor tijd leeft die dichter nu? In wat voor tijd herdenkt hij? Dat is niet zo'n beste tijd. Als u daar op uw gemak de 44ste psalm eens over naleest, dan ziet u dat er in de dagen van de dichter heel wat ontbreekt wat er in het verleden aanwezig was. Maar nu hebt gij ons verstoten, zegt hij in vers 10. En nu zijn we overgegeven als schapen ter spijze. En gij verstrooit ons onder de heidenen. Vers 12. En nu stelt gij ons, onze naburen, tot een smaad en tot een spot en een schimp. Degene die rondom ons zijn. Vers 14. Nu worden ze gering geacht. Nu worden ze verkocht. Nu worden ze als schapen naar de slachtbank gevoerd. Nu denken de goddelozen dat ze alles met dat volk van de Heere kunnen doen. Nu denken ze dat ze de naam van de God die over dat volk is uitgeroepen, straffeloos kunnen tergen en verachten. En in die situatie van uiterste verachting, van ellende, van uiteengescheurd en verstrooid worden, in deze situatie van uiterste ellende waarin de heiligdommen verwoest liggen en de heiligheden vertreden worden, in deze toestand waarin de naam van God gelasterd wordt en het volk des Heren verkocht wordt om niet, in deze situatie denkt de dichter terug. Denkt hij niet alleen hoe het was en hoe rijk het was en hoe heerlijk het was vroeger, maar luistert hij naar de stem van het verleden die hem zegt: hoe God is
Want hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. En luisteren naar het verleden. Herdenken rondom de 31ste oktober kan ons ook tot bemoediging zijn in het heden van verguizing en van hoon en van geesteloosheid en van magerheid en van geestelijke armoede. Als we eerlijk zijn, moeten we vandaag toch ook wel zien dat er een groot contrast is tussen nu en toen. In het verleden horen we van de herstelling van het woord van God op de kansels. Van de klare, duidelijke en volle en ongehinderde evangelieprediking. Niet overheerst door systemen, niet overheerst door allerlei theorieën en filosofieën. Maar de zuivere vertolking van het woord van God. Het evangelie van Jezus Christus. In het verleden horen we van de honger naar het woord die de mensen in grote getalen deed samenstromen onder de reine prediking van het evangelie. In het verleden horen we van het geloof door de geest gewerkt en door de geest onderhouden en door de geest versterkt. Zodat mensen die met het geloof begiftigd waren het ook konden uithouden. Ook al werd er op hen gejaagd en geloerd en al werden ze bedreigd aan alle kanten. In het verleden horen we van de kracht. Die formulering gaf aan het belijden der kerk. In het verleden horen we van geloofsjubel en van psalmgezang. Zelfs te midden van de vuurtongen die omhoog krinkelen. Om de slachtoffers die aan de paal gebonden zijn. Weg te trekken uit het leven. En wat is er van vandaag over? Waar is die kracht? Waar is dat geloof? Waar is die moed? Waar is het leven uit dat woord? Waar is de beleving van de kracht van dat woord? Wat hebben wij ervan? Verstaan we nog dat evangelie zoals Luther het verstond en zoals het hem tot een wonder van genade werd? Dat wonder van de gerechtigheid Gods. Dr. Aalders spreekt van tweeërlei genade voor Luther. Als de geschonken gerechtigheid, waar we vanavond al eerder van gehoord hebben. Maar ook die tweede genade, de genade van de geest, die indachtig en deelachtig maakt. En zoals dokter Aalders zegt, is die tweede genade in het protestantisme veelal vergeten. En zodoende kregen wij, zo zegt nog steeds dokter Aalders, een protestantisme waarin er wel brood is, maar geen honger. Wel brood, de gerechtigheid Gods in Jezus Christus. Maar geen hongerige harten waar dat brood terecht kan komen. Een protestantisme waarin wel troost is. De enige troost in leven en sterven die verkondigd mag worden. Maar een protestantisme zonder droefheid. Waarom er voor die troost geen plaats is. Zijn er dan geen bemoedigende dingen vandaag de dag in de kerk? Zeker, er zijn bemoedigende dingen. Het is niet alles en alleen oppervlakkigheid en geesteloosheid. En we mogen de dag der kleine dingen niet verachten, maar er staat nergens dat we de dag der kleine dingen gewoon moeten gaan vinden. Dat staat erop. We mogen de dag der kleine dingen niet verachten, maar we hoeven er niet content mee te zijn, alsof dat alles is wat God wil geven. Dat is de dichter ook niet. Hij heeft ongetwijfeld te midden van al die ellende die hij moet beschrijven en die hij heeft beleefd in de 44ste psalm, ook nog wel moedgevende dingen gezien. God heeft zijn volk nog niet geheel verstoten. Maar als we hem lezen, dan ontdekken wij dat hij de dag der kleine dingen niet verachtend, zich toch bij die werkelijkheid niet neerlegt en zegt en denkt, o, dat is dan zeker normaal voor de kerk. Nee, normaal was zoals het vroeger was. Normaal was zoals hij het van zijn vaderen gehoord heeft. Zoals God toen werkte. Overvloedig, mild, rijk, stromen van zegen zendend. Dat is bij een God die mild in het geven is, normaal te achten. Dat mogen we van hem vragen. Dat mogen we bij hem zoeken. Denk aan vroeger toen God zijn volk bezocht, toen God harten verbrak, toen God de beenderen die dood en verspreid aan de mond van het graf lagen levend maakte, toen God in die donkere tijd van de middeleeuwen, toen er meer interesse was in heilige levens dan in het woord van God, toen God in die donkere tijd van de middeleeuwen, toen het licht op de kandelaar ontbrak, en toen de leermeesters van de kerk zelf net zo onkundig waren als het kerkvolk, toen God toch weer zijn arm ontblootte en grote daden deed en zijn geest vaardig deed worden en ze vervulde met zijn geest. Kan het zijn dat God bedoelt dat dat normaal is in zijn kerk en koninkrijk? En als de dichter deze dingen gedenkt, te midden van de benauwingen van de ellende waarin hij leeft, dan wordt zijn herdenken bidden en dan zegt hij, Heere, doe dat nu nog eens een keer. Doe dat nu opnieuw. En dan moet u eens erop letten hoe spontaan dat bidden is. Dat is direct al te vinden in het begin. Dan is hij aan het gedenken en dan somt hij op wat de Heere allemaal gedaan heeft. En dan in één keer in vers 5. Gij zelf zijt mijn koning. O God, gebied de verlossingen Jacobs. Dan komt het er zo in één keer spontaan uit. En dan vraagt hij, Heere, gebied Jacobs verlossing. Het welt zomaar in hem op. En als het leven Gods in u en mij is, kunnen we dan een boek van de kerkgeschiedenis waarin iets van die daden Gods in het verleden verhaald wordt oppakken en lezen en neerleggen en zeggen dat was een mooie tijd en dan overgaan tot de orde van de dag? Kunnen we zo de hervorming herdenken? Het werk dat God in de dagen van onze vaderen deed? Als het leven Gods in onze ziel is, en als de geest Gods in ons vaardig is, dan zullen we gedenkend aan wat God deed in Maarten Luther en door hem, en in wat God deed door Calvijn en in hem, en in wat God deed in al die groten die hij verwekt heeft en die hij gebruikt heeft in de geschiedenis van de kerk, denkend aan wat hij toen deed, op de knieën vallen en zeggen, God, o God, gebied de verlossingen Jacob. Of niet? En dan wordt dat gebed, en ik denk dan aan het slot van deze psalm, ook een vrijmoedig bidden. Wat durft de dichter dan wel tegen de Heere te zeggen? Je zou zeggen bijna, hij is vrijpostig. Hij vertelt de Heere zomaar wat de Heere doen moet. En hij zegt tegen de Heere, Heere, waarom zoudt gij slapen? Ontwaakt en verstoot niet in eeuwigheid. Wat een vrijmoedig bidden. Het is een aanhoudend bidden ook, want hij zegt het steeds weer. Sta op, ontwaak, waak op, kom tot onze verlossing. Een aanhoudend bidden, zoals de Heere Jezus dat zelf aangemoedigd heeft. Die gelijkenis van die vriend die bij een andere vriend kwam en hij zei, leen mij 3 broden. En hij bleef maar kloppen en hij bleef maar vragen. En dan zegt de Heere Jezus ook, al zou hij dan niet opstaan en zijn vriend geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij het nog doen om zijn onbeschaamdheid. Aanhoudend bidden en blijven vragen in vrijmoedigheid bij de Heer. De dichter doet het ook wel in een diep gevoel van zijn eigen onwaardigheid. Dat ook. Mijn schande is de ganse dag voor mij. En de schaamte van mijn aangezicht bedekt mij. Om de stem van de honer en van de lasteraar vanwege de vijand en de wraakgierige. Zo zal het wel altijd gaan als er echt geworsteld wordt. Om de daden des Heren weer te mogen zien en beleven. Dan zal dat wel echt een gebed zijn uit de diepte. Zo was het bij Ezra, zo was het bij Nehemia, zo was het bij Daniel. Altijd, Heren, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd en we hebben het ook verzondigd. Want je kunt dan ook nergens op pleiten dan alleen op het welbehagen. Maar dat mag dan ook de grond van het gebed zijn. De pleitgrond voor het gelovig bidden. Geen vlees tot je arm stellen. Ik vertrouw niet op mijn zwaard, zegt deze dichter. Ik vertrouw niet op mijn boog. Uw almacht. Uw trouw. Uw onverwinbare krachten. En dan hoeft de kerk ook in een tijd van verval niet met kunst en vliegwerk een reformatie en een revij tot stand te brengen. Dan hoeft een kerk om de mensen te trekken ook niet gebruik te gaan maken van haar eigen uitgedachte methode. Om op die manier toch wel te vertrouwen op haar eigen boog of op haar eigen schild of op haar eigen zwaard of op haar eigen vindingrijkheid. Of op haar eigen liturgische vernieuwingen of op haar eigen uitvindingen om het woord van God aan te passen aan een situatie waarin de mens van 1985 wordt aangesproken. Nee. Nee, dat zal het toch niet doen. Dat heeft geen echt en zeker geen blijvend effect. De enige grond voor het bidden bij het herdenken, dat is, Heere, doe het om uw grote naams wil. Want om een andere reden doet God het toch niet. Zo bindt het herdenken aan de troon der genade. En zo willen we vanavond ook aan die troon der genade buigen, ziende op wat God toen deed met de beide heren. Zend de verlossingen Jacobs. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit deze 44ste psalm, het eerste en het 14e vers. En zoals u dat in uw programma ook al ziet aangekondigd, zal er tijdens het voorspel worden gecollecteerd voor het werk van de stichting In de Rechte Straat. Dat werk en daarom ook de collecte voor dat werk mag ik hartelijk bij u aanbevelen.
Wellicht is het dienstig niet voor degenen die in de kerk zijn, maar voor degenen die via de kerktelefoon meeluisteren. Als ik even meedeel wat nu gezongen zal gaan worden door het koor. In de eerste plaats, in Christus is geen oost en west. Daarna een aantal coupletten uit Psalm 119. Daarna de ware kerk des Heren. En tenslotte, Heer, ik hoor van rijke zegen.
Ik mag in een enkel dankwoord alle die meegewerkt hebben aan deze avond danken voor hun medewerking. Dat is de kerkvoogdij voor het ter beschikking stellen van dit kerkgebouw. De koster, de organisten, het mannenkoor en overigens alle die hier aanwezig zijn. Ik mag ook nog even namens het comité attenderen op de boekentafel die u in dit kerkgebouw aantreft. En misschien is er iets bij wat u van dienst kan zijn. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij buigen ons aan het einde van deze herdenkingsbijeenkomst voor uw heilig aangezicht neer. We hebben vanavond weer mogen terugblikken. En we hebben weer mogen luisteren naar datgene wat ons verteld wordt in de boeken van de geschiedenis der kerk. Hoe gij een werk gewerkt hebt in de dagen van ouds. Hoe gij uw kerk weer hebt begiftigd met het reine woord en de reine prediking van dat woord. En hoe gij uw kerk hebt willen verrijken met de werking en de inwoning van de Heilige Geest. Waardoor uw kerk waarachtig leerde geloven in de Heere Jezus Christus. En gelovig leven uit het heil door hem verworven. Heere, wat grote daden en wat rijke bemoeienissen hebt gij toen met ons volk ook gehad. En wat hebt gij toen rijk en heerlijk bewezen dat gij een overvloeiende fontein van goed, van zaligheid zijt. Wat hebt u het bewezen, Heere, dat u naar uw Sion vraagt en dat gij haar verlost. En dat gij in weerwil van al de macht van de vijand en van alles wat er tegenop kwam, uw kerk toch hebt beschermd onder de schaduw van uw hand. En nu kunnen wij van het verleden niet leven. We kunnen wel uw daden in het verleden zien. Maar heren, wij bidden van u dat gij ons opnieuw verblijden wilt door die daden van uw rechterhand. Toen kon het niet om iets in de mens. Toen kon het niet vanwege overgebleven trouw of ijver. Nu kan het evenmin. Als we zien op onszelf, op wat wij ervan gemaakt hebben. Als kerken, als gezinnen, als personen. Als we erop zien, Heren, wat wij met de erfenis gedaan hebben, die we zo hoog roemen. Maar waar we toch ook niet altijd uitgeleefd hebben en niet bijgeleefd hebben. Die eer en meer geprezen is dan beleefd. Als we zien, Heren, op hoe de praktijk van onze levenswandel is geweest. Wat moeten wij het dan ook ernstig en eerlijk voor uw aangezicht belijden. Zoals we dat uw heiligen horen doen in de schriften. Bij ons is de beschaamdheid ter aangezichten. Bij onze kerkelijke leiders, bij onze ambtsdragers, bij onze gemeenteleden, bij ons allen. Wij moeten het voor uw aangezicht belijden, Heren. We hebben u op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. We hebben alle plicht verzuimd. We hebben de God des levens vergramd die zoveel wonderen heeft verricht. O Heer, en dan kunnen wij niet anders bidden dan ga niet met ons in het gericht. En laat ons niet aan onszelf over. En geef ons niet prijs aan de dwaasheid van onze handelingen. En laat ons niet voortgaan in de dwaasheid van de keus van ons eigen hart. Maar God van het voorgeslacht. Gebied de verlossingen Jacobs. Doe een werk ook in onze dagen. Een werk van uw heerlijkheid en van uw almacht. Een werk van uw genade en van uw ontferming. En laat het brood dat er is, toch bij hongerige mensen mogen terechtkomen. wilt gij dan zelf ook die honger verwekken. En laat de troost die er is bij bedroefden mogen terechtkomen. En wilt gij dan zelf ook die ware droefheid verwekken door uw Heilige Geest. Opdat we niet rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben, maar het ook beleven wat het is. Arm en jammerlijk en blind en naakt te zijn. En zo vanuit uw heilig woord en vanuit het pure evangelie u te horen zeggen: ik raad u dat ge van mij koopt. Alles wat ge nodig hebt, o arme zondaar, is in mijn geliefde zoon. Wij bidden van u, Heere, schenk uw Heilige Geest. De geest van Pinksteren, die ook de geest der reformatie is geweest. Die geest, Heere, hebben we vandaag ook nodig. In zijn krachtige, in zijn heerlijke werkingen. Die geest hebben we nodig, opdat we arm zondaars voor uw heilig aangezicht gaan worden in de beleving. Die geest hebben we nodig, om waarachtig te geloven en zo te schuilen bij Christus. En bij zijn volkomen offer, die geest hebben we nodig om waardig te wandelen. Het evangelie waarmee we geroepen worden, die geest hebben we nodig om heilig voor uw aangezicht te kunnen wandelen in de weg van uw geboden. O God, wat ontbreekt ons veel. En toch, al ontbreekt ons dan zoveel, bij u is een volheid. En we smeken het u, Heere, ziende op wat gij zijt, op wat ge toen deed, op wat ge nog zijt, nog kunt, nog wilt doen. Ziende ook op uw onwankelbare belofte, gebied de verlossingen Jacobs. Sta op, Heere, waarom zoudt gij slapen? Sta op, een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. Geef het wild gedierd dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Reis op, o God, reis op. Toon het dat ge ook in onze dagen almachtig, barmhartig, genadig en van grote goede tierenheid zijt. Dat ge de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar dat gij ook gaarne vergeeft en u ontfermt over een ieder die tot u vlucht. Heere, zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden, ons als personen, als gezinnen en als kerken, en dat we zo, door uw geest geleid, u, o Heere Jezus Christus, mogen liefhebben met heel onze ziel, als die door God geschonken gerechtigheid. Vergeef ook het zondige van deze avond. Het kleeft ons altijd aan, Heere, het kwaad. Scheld ons al onze misdaden kwijt. O Heere, die vol ontferming zijt. Amen. Wij zingen u staande: een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij.